Hoofdstuk 9. Dagen van strijd. Van kinds af was het Joodse kind omringd door de voorschriften van de rabbies. Voor iedere handeling waren strenge regels gegeven, tot in de kleinste bijzonderheden van het leven. De leraars van de synagoge gaven de jeugd onderwijs in de ontelbare voorschriften die zij als vrome Joden moesten waarnemen. Maar Jezus stelde geen belang in deze zaken. Van jongs af handelde hij onafhankelijk van deze rabbijnse wetten. De schriften van het Oude Testament vormden zijn dagelijkse studie en de woorden "aldus spreekt God" waren steeds op zijn lippen. Naarmate de toestand van het volk zich voor zijn geest ontvouwde, zag hij in dat de eisen van de maatschappij en Gods geboden steeds met elkaar in botsing kwamen. De mensen lieten Gods woord los en hielden zich aan eigen meningen. Ze namen traditionele vormen waar die geen enkel nut hadden. Hun dienen bestond uit een reeks zinnenbeelden. De geheiligde waarheden die deze zinnenbeelden moesten onderwijzen, waren voor de aanbidder verborgen. Hij zag dat zij geen rust vonden in deze dingen, waaraan het geloof ontbrak. Ze kenden niet de vrijheid van geest die hun deel zou zijn als zij God in waarheid zouden dienen. Jezus was gekomen om te onderwijzen wat het aanbidden van God inhield, en hij kon het samengaan van menselijke instellingen met Gods geboden niet goedkeuren. Hij viel de geboden of gebruiken van de geleerde onderwijzers niet aan, maar als hij bestraft werd om zijn eenvoudige gewoonte, haalde hij Gods woord aan om zijn gedrag te rechtvaardigen. Op vriendelijke en nederige wijze trachtte Jezus de mensen met wie hij in aanraking kwam te behagen. Omdat hij zo vriendelijk en bescheiden was, meenden de schriftgeleerden en oudsten dat hij gemakkelijk door hun leer beïnvloed kon worden. Ze drongen er bij hem op aan zich te houden aan de regels en gewoonten die hun door de ouden waren overgeleverd. Maar hij vroeg welk gezag zij daarvoor op grond van de heilige schriften hadden. Hij was bereid te luisteren naar ieder woord uit Gods mond, maar hij kon de verzinsels van mensen niet gehoorzamen. Het leek alsof Jezus de schrift kende, van begin tot eind, en hij toonde de betekenis ervan aan. De rabbies schaamden zich dat een kind hen zou onderrichten. Zij beweerden dat het hun ambt was de schrift te verklaren en dat het zijn plicht was hun uitleg te aanvaarden. Ze waren verontwaardigd bij de gedachte dat hij zich tegen hun woord te weer zou stellen. Ze wisten dat zij in de schrift geen gezag konden vinden voor hun overleveringen. Ze beseften dat Jezus hen in geestelijk begrip ver overtrof. Toch waren ze boos, omdat hij niet luisterde naar wat zij zeiden. Omdat ze hem niet konden overtuigen, zochten zij Jozef en Maria op en vertelden hen over zijn gebrek aan meegaandheid. Op deze wijze leed hij smaad en straf. Op heel jeugdige leeftijd was Jezus begonnen handelend op te treden in het vormen van zijn karakter. Zelfs de eerbied en de liefde voor zijn ouders kon hem niet ertoe brengen Gods woord ongehoorzaam te zijn. Er staat geschreven, was zijn argument, voor elke daad die verschilde van de gebruiken van het gezin. Maar de invloed van de rabbies maakte zijn leven bitter. Reeds in zijn jeugd moest hij de les leren te zwijgen en geduldig te verdragen. Zijn broers, zoals de zonen van Jozef werden genoemd, schaarden zich achter de rabbies. Zij stonden erop dat de overleveringen zouden worden geëerbiedigd, alsof het geboden van God waren. Ze achtten zelfs menselijke instellingen hoger dan het woord van God en ze ergerden zich aan het heldere inzicht dat Jezus toonde in het onderscheiden van het ware en het valse. Zijn strikte gehoorzaamheid aan Gods wet veroordeelde zij als stijfhoofdigheid. Ze verbaasde zich over de kennis en wijsheid die hij toonde in zijn antwoorden aan de rabbies. Ze wisten dat hij niet door wijze mannen was onderwezen. En toch moesten zij wel inzien dat hij hun leraar was. Maar ze zagen niet in dat hij toegang had tot de boom des levens. Een bron van kennis waarvan zij niets afwisten. Christus hield zich niet afzijdig. En hij had vooral de fariseeën aanstoot gegeven door in dit opzicht af te wijken van hun strikte regels. Hij merkte dat het terrein van de godsdienst was omgeven door hoge muren van afzondering. alsof dit onderwerp te heilig zou zijn voor het leven van alle dag. Hij wierp deze scheidsmuren neer. In zijn omgang met andere mensen vroeg hij niet: wat gelooft u? Tot welke kerk behoort u? Hij stelde zijn helpende kracht beschikbaar voor allen die hulp nodig hadden. In plaats van zich af te zonderen in de cel van een kluizenaar om zo zijn hemelse aard te laten zien, werkte hij ijverig voor de mensheid. Hij legde nadruk op het beginsel dat de godsdienst van de Bijbel niet bestaat uit het kastijden van het lichaam. Hij leerde dat zuivere en onbevlekte godsdienst niet alleen is voor bepaalde tijden en bijzondere gelegenheden. Altijd en overal toonde hij liefdevolle belangstelling voor de mensen. En hij liet om zich heen het licht van blijmoedige vroomheid schijnen. Dit alles was een aanklacht tegen de fariseeën. Het liet zien dat de godsdienst niet bestaat uit zelfzucht en dat een ziekelijke toewijding tot persoonlijke belangen veel verschilde van ware godsvrucht. Dit alles wekte vijandschap tegen Jezus, zodat zij probeerden hem te dwingen zich te schikken naar hun bepaling. Jezus werkte om verlichting te kunnen bieden als hij zichtbaar geleden werd. Hij kon niet veel geld geven, maar dikwijls ontzegde hij zichzelf voedsel om diegenen te helpen die minder hadden dan hij. Zijn broers voelden dat zijn invloed de hunne in hoge mate tegenwerkte. Hij bezat een tact die geen van hen bezat of wilde hebben. Als zij op harde toon spraken tot arme, ontaarde wezens, zocht Jezus juist deze mensen op en sprak hij hen bemoedigend toe. Aan hen die het nodig hadden, gaf hij een beker water en legde rustig zijn eten in hun handen. Terwijl hij hun lijden verlichtte, gingen de waarheden die hij verkondigde samen met zijn daden van barmhartigheid en werden op deze wijze in het geheugen gegrift. Dit alles mishaagde zijn broers. Omdat zij ouder waren dan Jezus, meenden ze dat hij zich aan hen moest storen. Zij beschuldigden hem dat hij meende beter te zijn dan zij waren en berispten hem omdat hij zich boven hun leraars en boven de priesters en oversten van het volk plaatste. Vaak dreigden ze hem en probeerden ze hem bang te maken. Maar hij ging rustig door, terwijl hij de schriften als zijn gids volgde. Jezus hield van zijn broers en bleef hen onveranderlijk met dezelfde vriendelijkheid behandelen. Maar zij waren afgunstig op hem en toonden duidelijk hun ongeloof en verachting. Ze konden zijn houding niet begrijpen. Ze zagen grote tegenstellingen in Jezus. Hij was Gods zoon en toch een hulpeloos kind. Als schepper van de werelden behoorde de aarde hem toe en toch kenmerkte armoede zijn leven van dag tot dag. Hij bezat een waardigheid en persoonlijkheid die sterk afweek van aardse hoogmoed en aanmatiging. Hij streefde niet naar wereldse grootheid en was tevreden met de nederigste plaats. Dit maakte zijn broers boos. Ze hadden geen verklaring voor zijn onveranderlijke rust onder beproeving en ontberingen. Ze wisten niet dat hij ter wille van ons arm was geworden, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Ze begrepen net zo weinig van het geheim van zijn zending als de vrienden van Job diens vernedering en lijden begrepen. Jezus werd door zijn broers verkeerd begrepen, omdat hij anders was dan zij. Zijn maatstaf verschilde van de hunne. Omdat zij op mensen zagen, hadden zij zich van God afgewend en zijn macht was in hun leven niet te ontdekken. De godsdienstvormen waaraan zij zich hielden, konden het karakter niet veranderen. Ze gaven tiende van de munt, de dille en de komijn, maar lieten het gewichtigste van de wet, oordeel, barmhartigheid en trouw, achterwege. Jezus' voorbeeld was hun een gedurige bron van ergernis. Er was slechts één ding in de wereld dat hij haatte. En dat was de zonde. Hij kon geen verkeerde daad zien zonder een pijn te voelen die hij onmogelijk kon verbergen. De tegenstelling tussen formalisten, wie voorkomen van heiligheid de liefde voor zonde bedekte, en een karakter waarin altijd ijver voor Gods eer zichtbaar was, was onmiskenbaar. Omdat het leven van Jezus het kwaad veroordeelde, stond men hem tegen, zowel thuis als elders. Zijn onzelfzuchtigheid en oprechtheid werden beantwoord met spot. Zijn verdraagzaamheid en vriendelijkheid werden lafhartigheid genoemd. Alle bitterheid die de mens op de beurt valt, heeft Jezus gesmaakt. Er waren mensen die hem verachten op grond van zijn geboorte. Reeds als kind had hij te maken met minachtende blikken en lasterlijk fluisteren. Als hij dit had beantwoord met een ongeduldig woord of ongeduldige blik, zou hij niet langer een volmaakt voorbeeld zijn geweest. Dan zou hij gefaald hebben in het uitvoeren van het plan voor onze verlossing. Als hij zelfs maar had toegegeven dat voor zonde een verontschuldiging bestaat, zou Satan hebben overwonnen en zou de wereld verloren zijn geweest. Om deze reden heeft de verleider zijn best gedaan zijn leven zo moeilijk mogelijk te maken en hem tot zonde te verleiden. Maar op elke verzoeking had hij één antwoord. Er staat geschreven. Zelden bestrafte hij een verkeerde daad van zijn broers, maar hij had een woord van God dat hij tot hen sprak. Vaak werd hij beschuldigd van lafheid, omdat hij weigerde mee te doen met iets dat verboden was. Maar zijn antwoord luidde, er staat geschreven. De vrezen des Heren, dat is wijsheid. En van het kwade af te wijken, is inzicht. Sommigen zochten zijn gezelschap, omdat zij vrede voelden in zijn tegenwoordigheid. Maar velen meden hem, omdat zijn smetteloos leven hen aanklaagde. Jonge metgezellen drongen er bij hem op aan te doen wat zij deden. Hij was opgeruimd en blijmoedig. Zij genoten van zijn tegenwoordigheid en verwelkomden zijn voorstellen. Maar ze hadden geen geduld voor zijn bezwaren en noemden hem bekrompen en rechtlijnig. Jezus antwoordde, er staat geschreven. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Vaak vroeg men hem, waarom ben je zo anders, zo verschillend van ons? Zijn antwoord luidde, er staat geschreven. Welzalig zij die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan. Welzalig zij die zijn getuigenissen bewaren, die hem van ganser harte zoeken, die ook geen onrecht plegen, maar wandelen in zijn wegen. Als men hem vroeg waarom hij niet meedeed met de grappen van de jongen in Nazareth, zei hij, er staat geschreven. In de weg uw getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten. In uw inzettingen zal ik mij verlustigen. Uw woord zal ik niet vergeten. Jezus streed niet voor zijn rechten. Vaak was zijn werk onnodig zwaar, omdat hij gewillig was en nooit klaagde. Toch werd hij niet moedeloos en gaf het niet op. Hij stond boven al deze moeilijkheden, alsof hij leefde in het licht van Gods aanschijn. Hij nam geen wraak als hij ruw werd behandeld, maar verdroeg geduldig beledigingen die men hem aandeed. Telkens weer werd hem de vraag gesteld, waarom laat je je zo misbruiken, zelfs door je eigen broers? Hij antwoordde, er staat geschreven. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart bewaren mijn geboden, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen, dat liefde en trouw u niet verlaten. Bid ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Van de tijd af dat Jezus' ouders hem in de tempel hadden gevonden, was zijn gedrag hun een raadsel. Hij wilde niet redetwisten, en toch was zijn voorbeeld een constante les. Hij was als iemand die apart gezet is. Zijn gelukkigste uren bracht hij alleen in de natuur met God door. Wanneer hij de kans had, liet hij zijn werk achter om het veld in te gaan en na te denken in de groene dalen om gemeenschap te hebben met God op de berghelling of onder de bomen van het woud. 'S Morgens vroeg was hij vaak alleen op een stille plaats, waar hij de schriften onderzocht of bad. Na deze stille uren keerde hij terug naar huis om zijn taak weer op te nemen en een voorbeeld te geven van geduldige arbeid. Het leven van Christus werd gekenmerkt door eerbied en liefde voor zijn moeder. Maria geloofde van ganser harte dat het heilig kind dat ze gekregen had de langbeloofde Messias was. Maar ze durfde haar geloof niet onder woorden te brengen. Gedurende heel zijn aardse leven had zij deel aan zijn lijden. Ze zag het verdriet dat hij als kind en jonge man had onder beproevingen. Omdat ze vaak overtuigd was dat hij gelijk had, bracht zij zich dikwijls in moeilijke omstandigheden. Ze zorgde voor de huisgenoten. De tedere zorg van de moeder over haar kinderen zag zij als van levensbelang voor de vorming van het karakter. De zonen en dochters van Jozef wisten dit. En door een beroep te doen op haar zorgen voor het gezin, probeerden zij de gewoonte van Jezus naar hun eigen maatstaf te veranderen. Maria onderhield zich vaak met Jezus en drong er bij hem op aan zich te schikken naar de gebruiken van de rabbies. Maar zij konden hem er niet toe overhalen verandering te brengen in zijn gewoonte, Gods werken te overdenken en te proberen het lijden van mens en dier te verlichten. Als de priesters en leraars de hulp van Maria eisten om toezicht op Jezus uit te oefenen, had zij het daarbij erg moeilijk. Maar vrede daalde neer in haar hart als zij uitspraken van de schrift aanhaalde om zijn gedrag te rechtvaardigen. Soms aarzelde zij tussen Jezus en zijn broers, die niet geloofden dat hij Gods zoon was. Maar er waren overvloedige bewijzen van zijn goddelijk karakter. Ze zag hoe hij zich opofferde voor het welzijn van anderen. Zijn aanwezigheid bracht een zuiverder atmosfeer in huis en zijn leven was als zuurdeesem in de maatschappij. Hij verkeerde onschuldig en onbevlekt te midden van de gedachtelozen, de ruwe en onverschillige mensen. Tussen de onrechtvaardige tollenaars, de roekeloze verkwisters, de zondige Samaritanen, de heidense soldaten, de ruwe boeren en de bonte menigte. Hier en daar uitte hij een woord van medeleven, als hij zag hoe mensen vermoeid waren en toch zware lasten moesten dragen. Hij hielp hen last te dragen en hield hen de lessen voor die hij uit de natuur had geleerd over Gods liefde, vriendelijkheid en goedheid. Hij onderwees allen dat ze moeten beseffen dat ze kostbare gaven hadden gekregen die hen verzekerden van het eeuwige leven als ze deze op de juiste wijze zouden gebruiken. Hij leerde alle ijdelheid uit het leven en onderwees door zijn eigen voorbeeld dat ieder ogenblik gevolgen heeft voor de eeuwigheid. Dat deze ogenblikken kostbaar zijn en voor een heilig doel gebruikt te worden. Geen enkel mens ging hij voorbij als waardeloos. Hij probeerde het reddend geneesmiddel op iedere ziel toe te passen. In wat voor gezelschap hij ook was, altijd had hij een les die van toepassing was op dat moment en die omstandigheden. Hij trachtte de ruwste en minst belovende mensen te vervullen met hoop, door hun de verzekering te geven dat ze vlekkeloos en zonderloos konden worden en een karakter konden bezitten waaruit zou blijken dat zij Gods kinderen waren. Vaak kwam hij in aanraking met mensen die in Satans macht waren en zich niet konden losmaken uit zijn greep. Tot zulke moedeloze, zieke verzochte en gevallen mensen sprak Jezus woorden van medelijden. Woorden die nodig waren en die begrepen werden. Anderen met wie hij in aanraking kwam, streden dagelijks tegen de vijand van zielen. Hij moedigde zulke mensen aan vol te houden en verzekerde hun dat zij zouden overwinnen, want Gods engelen stonden hen terzijde en zouden hun de overwinning geven. Degenen die hij op deze wijze hielp, waren overtuigd dat hier iemand was waarin zij volmaakt vertrouwen konden stellen. Hij zou de geheimen die zij hem meedeelden niet verraden. Jezus was de heelmeester, zowel naar lichaam als naar ziel. Hij stelde belang in ieder geval van lijden dat hij zag. En elke lijder hielp hij, waarbij zijn woorden werkten als zachte balsem. Niemand kon zeggen dat hij een wonder had verricht, maar van hem ging kracht, de genezende kracht van de liefde, uit tot zieken en beproefden. Zo werkte hij onopvallend voor de mensen van zijn kindjaren af. Dat was ook de reden waarom velen zo graag naar hem luisterden toen hij in het openbaar optrad. Toch stond Jezus in zijn kinderjaren, zijn jeugd en man zijn alleen. In zijn reinheid en trouw trad hij de wijnpers alleen en niemand was met hem. Hij droeg het ontzagwekkend gewicht van de verantwoordelijkheid voor de redding van de mensheid. Hij wist dat allen verloren zouden zijn als er geen duidelijke verandering kwam in de beginselen en doelstellingen van de mensheid. Deze last drukte op hem en niemand kon beseffen hoe groot het gewicht daarvan was. Met dat ene doel voor ogen leefde hij om het licht der mensen te zoeken.